Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij luisteren vanmiddag naar de boodschap van de engel aan de herders. Zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. En wij gaan nu zingen uit Psalm 148. Een psalm die heel de schepping en vooral ook het volk Israël oproept om zich in de Here te verheugen en hem te loven. We zingen daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 148, vers 4 en vers 5. Wij beleiden vanmiddag ons geloof met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in antwoord erop zingen we uit de lofzang van Maria het derde vers. De lofzang van Maria vers 3 als antwoord op de belijdenis van het geloof. In gemeenschap met de kerk van de reformatie beleiden wij over de menswording van Jezus Christus het volgende. Wij beleiden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaders, aan de gelovigen onder het Oude Testament gedaan heeft, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, op de tijd door hem bestemd, die de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemend een echte menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijn in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een echte menselijke ziel, opdat hij een echt mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig van het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zover het vlees aangaat, geworden het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere, onze God, wij danken u voor de woorden die wij mogen belijden over u. Dat u uw Zoon in de wereld gezonden hebt. Dat hij echt werkelijk mens is geworden, helemaal zoals wij zijn, het lichaam en ziel, om ons te redden en bij u terug te brengen. Dat wij daarom barmhartigheid mogen verwachten van u. Heere, dank u voor dat wonderlijke, kostbare evangelie. Dat we opnieuw deze middag mogen beluisteren. Dat bij u vandaan komt. Heere, u zij daarvoor alle eer, lof, dank en aanbidding. En wij komen tot u, Heer, en wij bidden van u. als wij zo hier bij elkaar zijn, dat het daarom mag gaan. We kunnen op zo'n eerste kerstdag heel verschillende gevoelens hebben. Misschien vinden we het gezellig of misschien staat juist de opgeklopte sfeer ons tegen. Of misschien voelen we pijn en gemis, eenzaamheid of verdriet juist op een dag als deze. Heren, hoe het ook met ons is, mogen we blijdschap vinden als een vrucht van uw Heilige Geest. Grote blijdschap, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die diepe vreugde, onuitsprekelijk en heerlijk, over de redding, de genade die u geeft. God met ons. U God met ons. Heere, geef ons een nederig hart. Dat we zullen erkennen dat we redding nodig hebben. Ook als keurig kerkmens. Ook hoe we ook zijn. Allemaal wereld. Vervreemd van u. Uw wet overtreden. Leven zonder u van onszelf. Maar Heere, u komt naar ons toe. U wordt nederig. Om onze trots te breken. Om ons bij u terug te brengen. U wordt arm om ons rijk te maken. Heere, mag uw evangelie ons leven veranderen. Steeds meer. Dat wij worden zoals u bent. En als we rijk zijn, als u ons rijkdom hebt gegeven, dat we die rijkdom gaan delen met mensen die arm zijn, die minder hebben. Als we sterk zijn, dat we mensen die zwak zijn te hulp komen. Dat we elkaars lasten dragen. Niet ons eigen voordeel zoeken. Zoals u ook onze last hebt gedragen. En ons voordeel, ons behoud hebt gezocht. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En gebruik ook daar het woord van de prediking voor deze middag. Kom met de kracht van uw Heilige Geest. Zo bidden we ook, Heren, voor mensen in nood. In oorlog, in armoede, in eenzaamheid. Voor daklozen en gevangenen. Voor mensen die leven in verbittering. Die liefde missen. Mensen die vervreemd zijn van u. Heere, we bidden zegen alle hulpverleners. Alle werken van barmhartigheid. Allen die in deze wereld vrede en gerechtigheid willen bevorderen. Die naast anderen willen staan. Heere, mogen ze ook daarbij gedreven worden door uw woord. Door uw evangelie. En wij bidden ook, Heere, mag dat woord voortgaan in deze wereld. Ook dicht bij ons en ver weg. Heere, zegen het evangelisatiewerk hier in Kralingse Veer. In Fascinatio. Heere, ook het werk van Brug 010. Breng mensen onder uw woord. Maar leer ons ook zelf om naar mensen uit te reiken. Om mensen te geven zoals u om ons geeft. Geef ons een brandend hart. Zoals uw hart brandt. Van ontferming. Van liefde. En leer ons dienen. En geven. En vernieuw ons leven door uw kracht. Dat ook deze gemeente een stad op een berg mag zijn. Dat uw licht in deze wereld straalt. Misschien heel gebroken, maar juist te midden van zwakheid wilt u uw kracht laten zien. Heer, dank u dat wij niet sterk hoeven zijn. Geen bijzonder gelovige mensen. Maar dat u een sterke God bent die wonderen doet. Doe ze ook in ons midden. Door uw woord, door uw Heilige Geest. Heer, wees bij degene die de dienst niet kunnen bezoeken. Wees nabij bij de zieken, de ouderen, degenen die in de zorg werken. Die bij de kinderen oppassen, op een andere manier verhinderd zijn. Mensen die mogen meeluisteren of later naluisteren. Geef een zegen over uw woord. Hier zo willen we ook bidden en danken voor met Erik Rijken. Heer, dank u voor de positieve uitslag dat de groei van de tumor gestopt lijkt te zijn. Dank u voor deze ontwikkeling. En tegelijk, Heer, blijven te zorgen. Wees daarin nabij. En laat ook in zijn leven merken, Heer, dat u erbij wilt zijn en erbij bent. Hier zo bidden wij om uw zegen voor deze dienst. Gaat u niemand voorbij, want u verkondigt grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. U sluit niemand buiten, Heer. Geef uw genade dat we onszelf niet in ongeloof en in verharding buiten sluiten. Heer, red ons, vernieuw ons en heel de wereld. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij staan vanmiddag opnieuw stil bij het kerstevangelie in Lucas 2. Vanmiddag bij de versen 10 tot en met 12. En wij lezen nu uit Lucas 2 de versen 8 tot en met 20. De schriftlezing is het evangelie van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte van het hemelse heerleger, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Zoals gezegd, de tekst voor de preek vanmiddag zijn de versen 10 tot en met 12, die ik nog een keer voorlees. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribben. Thema voor de preek is de blijde boodschap van Christus geboorte. Drie aandachtspunten bij het thema. Ten eerste de inhoud van deze boodschap. Ten tweede het adres voor deze boodschap. En ten derde het teken bij deze boodschap. De blijde boodschap van Christus geworden, als eerste de inhoud ervan, dat de zaligmaker geboren is. Ten tweede het adres ervoor, de herders, maar ook heel het volk. En het teken wat er gegeven wordt, vers 12, dit zal u het teken zijn. U mag nu eerst de Heere dienen met uw gaven voor de reeds genoemde bestemmingen. De Heere zegen u en uw gaven en wij zingen als inleiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. De lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 4. de blijde boodschap van Christus geboorte. Ten eerste de inhoud van die boodschap. Ten tweede het adres voor die boodschap. En ten derde het teken bij die boodschap. Dus als eerste de inhoud van deze boodschap. Gemeente, bent u wel eens bang voor God? In de Bijbel kom je dat regelmatig tegen. Mensen die bang zijn voor God. De profeet Jesaja bijvoorbeeld. Hij zag een visioen van de Here die op een hoge en verheven troon zit. En om hem heen zijn allemaal engelen om de Here heen. En ze bedekken van eerbied en ontzag hun vleugels. Ze roepen heilig, heilig, heilig is de Here. Wat zegt Jesaja als hij dat ziet? Oh, wat mooi, bijzonder. Hij roept, wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. De angst grijpt hem aan als hij ziet wie de Heer is. Of nee, in Johannes, de heilige apostel van de liefde. Hij is op Patmos en hij hoort achter zich een stem als van een bazuin. En hij kijkt om en hij ziet achter zich de verheerlijkte Christus. Zijn ogen zijn als een vuurvlam, zijn voeten als blinkend koper. En ze gloeien als een oven. Uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard. En zijn stem klinkt als het geluid van bulderende golven. Wat doet Johannes als hij dat ziet? Nou, welkom, Heer Jezus. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Er staat, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. De angst grijpt hem aan. Zo ook hier bij deze herders. Het licht van de hemel, de heerlijkheid van de Heer omschijnt hen. Ze zien iets van wie God is. En als je een mens bent, een zondig mens, dan moet de angst je wel aangrijpen als je dat ziet. Maar wat zegt de engel? Vrees niet, wees niet bang. Dat zei Jezus ook tegen Johannes, daar op Patmos. Hij legde zijn rechterhand op Johannes. Vrees niet. Veel vaker in de Bijbel klinken die woorden als de Heere aan mensen verschijnt, als een engel van de Heere een boodschap komt brengen van God. Vrees niet. Wat een vreugdevol woord om dat te horen van een boodschapper van God zelf. Vrees niet. De Heere is erop uit om onze angst, die vrees, weg te nemen. Ja, de Heere wil wel dat wij hem vrezen, maar dan met een andere betekenis. De Bijbel spreekt over de vrezen des Heren. Maar dat is niet zomaar een angst. Dat is juist diep ontzag, dat wel, maar ook kinderlijk vertrouwen. Geen angst dat je wegkruipt, maar ontzag wel met het vertrouwen dat je helemaal veilig bent. Welkom bent bij God. En als het ware in de ogen kunt kijken. Ook al heb je dat helemaal niet verdiend. Dat je met vrijmoedigheid de troon van de genade mag gaan. Om Christus wil. Om het kind dat geboren is. Want waarom hoeven die herders niet bang te zijn? Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. De herders zien die engel en de heerlijkheid van God straalt van hem af. En zij vreesden met grote vrezen. Wat zegt de engel? Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Wat een passende boodschap. We moeten even stilstaan bij het woord verkondigen. In het Grieks staat er letterlijk, ik evangeliseer u grote blijdschap. Het woord evangelie zit daarin. Het woord verkondigen. Of ik breng u goed nieuws van grote blijdschap.
Deze engel brengt goed nieuws. Hij verkondigt het evangelie. Dat is een reden tot grote blijdschap. Wat is dat evangelie dan? Nou, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Zaligmaker. Bekend woord, hoor je vaak in de kerk. Maar wat betekent het eigenlijk? Zaligmaker. En de Romeinse mensen wensen elkaar een zalig kerstfeest. En mensen die niet naar de kerk gaan, die vinden iets zaliger als iets erg, ja, erg lekker en mooi is. Maar wat is hier zaligmaker in de Bijbel? Nou, je kunt het woord ook anders vertalen. Dat het meteen duidelijk is wat het betekent. Redder. Heden is u de redder geboren. En redder, dat was in die tijd een titel als het ware, van keizer Augustus. In Turkije hebben archeologen een inscriptie gevonden uit de tijd van keizer Augustus. En waarop een tekst staat in steen ingegrift over Augustus, dat hij de redder is. En er staat ook bij, hij, Augustus, hij heeft een einde gemaakt aan alle oorlog en alle dingen in orde gebracht. Augustus is de redder. Onze wereld heeft redding nodig. Nou, je hoeft, ja, dat begrijpt iedereen eigenlijk wel. Iedereen snapt dat wel. Dat de wereld redding nodig heeft. In wat voor wereld leven wij? Waarin mensen het bedenken om met een vrachtwagen zoveel mogelijk mensen dood te rijden. Of om jezelf op te blazen en zoveel mogelijk mensen in de dood mee te nemen. En hoeveel mensen zijn er ook dit jaar niet opnieuw gedood door terrorisme, door oorlog? Vorig jaar, 2015, was een recordjaar als het gaat om het aantal vluchtelingen in de wereld. 60 miljoen. Nou, ik heb er geen nieuwe bericht over gelezen, maar het zullen er dit jaar vast niet minder geworden zijn. En ja, als je hoort, als je ziet beelden uit Aleppo. Of ja, zoveel andere dingen, zoveel ellende op deze wereld. Dan begrijp je, deze wereld heeft redding nodig. De wereld is niet zoals die zou moeten zijn. Misschien, ja, dit gaat over dingen ver weg. Maar misschien ervaart je het ook al in uw eigen leven. Hoeveel onrecht, hoeveel pijn mensen elkaar kunnen aandoen. Hoeveel leed en gebrokenheid je in je leven kunt meemaken. Onze wereld schreeuwt om redding. Augustus, hij was de redder. Maar een paar honderd jaar later lag heel dat Romeinse Rijk in duigen. Dat toen zo groot en zo sterk en zo vredig was. En andere mensen verwachten redding van de economie. Of van de wetenschap. De techniek. Er moet vooruitgang zijn. Goed onderwijs. Democratie. Als we zorgen dat we het met z'n allen samen steeds beter krijgen. Dan komt het wel goed met deze wereld. Maar op andere plekken haten ze ons Westelingen. Met onze democratie. Ja, en de wetenschap heeft veel goeds gebracht. Maar ook een hoop ellende. Dankzij de wetenschap weten we hoe we elkaar op een efficiënte manier kunnen uitmoorden. En terroristen weten ook heel goed raad met technische mogelijkheden. En als je niet in God gelooft, dan moet je het hiermee doen. Of er redding komt voor de wereldproblemen, dat weten we niet. We kunnen hooguit goed ons best doen. Maar redder, dat is ook in de Bijbel een titel van God. Dat kom je in het Oude Testament, vooral bij de profeet Jesaja tegen. De Heer is, de God van Israël is de redder. De heiland staat er in de Statenvertaling. En de Griekse vertaling die Lucas gebruikte, vertaalt dat als redder. Er is geen redder, geen heiland, behalve ik, zegt de Heer. Jesaja 43, vers 11. En Jesaja kondigt aan dat de Heer, hij zal zijn volk gaan redden. Hij wil bevrijden van alle vijanden, van alle machten die het onderdrukken. En als Israël in Babel gevangen zit. En dat doet de Heer door die lijdende knecht. Zijn knecht die onze zonde op zich gaat nemen. Die zich laat bespotten. Als een lam ter slachting wordt geleid. Die veracht is. De onwaardigste van de mensen. En onze zonden op zich neemt. Zo redt God. Alleen zo is er redding voor ons en voor de wereld. Want wij mensen, wij hebben ons van God losgemaakt. Wij hebben het kwaad in de wereld gebracht. En wij hebben het oordeel van de Heer verdiend. Wee mij, ik verga. En hoe reageert de wereld? Hoe reageert de Heer op al die ellende, al dat onrecht, al het kwaad in de wereld? Komt hij met zijn heiligheid, met zijn toorn? Nee, hij zegt, vrees niet. God komt met zijn zoon die neerdaalt in onze verlorenheid. Zijn heilige toorn daalt neer op zijn eigen zoon. God zelf gaat in onze plaats staan om zo ons te redden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, op het kind dat geboren wordt. Door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Heden is voor u de redder geboren. En mensen accepteren niet zo gemakkelijk hulp van anderen. Is de meeste mensen niet. Kan ik je helpen? Nou, ik red mezelf wel. Hoeft niet. En jezelf redden. Je accepteert niet zomaar hulp van anderen. Nou, zo is het nog veel meer in onze relatie met God. Wat heeft God er soms veel werk aan om ons ertoe te brengen dat we ons laten redden. En soms moet de Heer ons alle dingen uit handen slaan. Dat je werkelijk echt met lege handen staat. En beseft, ja maar, ik kan mijzelf niet redden. Als ik de Heer onder ogen moet komen, dan moet ik vergaan. Ik heb zijn oordeel verdiend. En daarom confronteert de Heer ons ook met zijn heilige wet. Je hebt God niet lief boven alles. En je naaste. Als jezelf, als God rekenschap gaat vragen van je leven, dan kun je hem niet onder ogen komen. Je hebt redding nodig. Die redding, die is er. Want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, namelijk dat u heden de redder geboren is. Bent u verloren? Deze redder is gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Bent u arm? Deze redder is gekomen om u rijk te maken. Bent u een zondaar? Deze redder, hij komt om zondaren zalig te maken. Zit u gevangen? Deze redder komt om gevangenen te bevrijden. Wordt u onderdrukt? Hij komt om de onderdrukker te verbrijzelen. Hebt u grote zonden? Ik verkondig u grote blijdschap. Heden is voor u de redder geboren. Vreest u met grote vrezen? Ik verkondig u grote blijdschap. Heden is voor u de redder geboren. De engel zegt nog meer over deze redder. Hij is Christus de Heer. Dat woordje de, dat staat er eigenlijk niet in het Grieks. Het is toegevoegd om het een beetje makkelijker te laten lezen. Letterlijk staat er, hij is Christus Heere. Christus betekent gezalfde. Messias in het Oude Testament is een gezalfde. Dat is iemand die door de Heere is aangesteld als leider. Als heerser. Dit kind is een gezalfde koning. Een gezalfde Heere. Door God als Heere, heerser aangesteld. Dit kind is niet alleen redder. Het is ook Heer, Heere. Dat is belangrijk. Misschien vind je het wel, wel fijn dat Christus je redder is. Het is mooi om een redder te hebben. Maar is hij ook je Heer? Is Christus jouw koning? Heeft hij het in je leven voor het zeggen? Heeft Christus voor het zeggen als het over hoe je omgaat met je tijd? Met je geld? Met je telefoon? Met je lichaam? Met alle dingen? Hoe je omgaat met anderen? Als Christus daar in je leven niets over te zeggen heeft, dan moet je je afvragen of je wel de Christus kent die de redder is. Want hij is een redder die Heere is. Dat betekent niet dat je leven perfect moet zijn als je christen bent. Juist niet. Want juist als Christus je Heer is, dan ga je hem steeds meer nodig krijgen als je redder. Dan loop je tegenaan dat je leven niet is zoals God dat bedoeld heeft. Dat je verkeerd omgaat met je tijd en met je geld en met je telefoon en met je lichaam en met anderen. Je hebt hem nodig als verzoening voor je zonde, als redder. Je hebt hem nodig als degene die zijn geest geeft om je leven nieuw te maken. Want die kracht van de zonde is zo groot dat alleen de kracht van de Heilige Geest die kan doden. Dat alleen Hij je leven kan vernieuwen. Alleen de Heilige Geest die kan je echt gewillig maken om voor Christus te leven. En Hij kan alleen je redder zijn als Hij ook je Heer is. En Hij kan alleen je Heer zijn als Hij ook je redder is. Hij is geboren, de redder. En de Heere. Wat een blijde boodschap. Dat is ons eerste aandachtspunt. De inhoud van de boodschap. Nou, als tweede punt. Het adres. Aan wie is die boodschap van die engel gericht? Voor wie is die boodschap bestemd? Nou, voor herders. Ze zijn buiten in het veld. Gewoon hun werk aan het doen. Ze houden de wacht over hun kudde. En juist dan krijgen ze een boodschap van God. Het is mooi om te beseffen. Ook op je werk kun je bezoek krijgen van de Heer. Maar waarom gaat die engel eigenlijk juist naar herders toe? Het zijn toch maar hele gewone mensen. Nou, juist daarom. Herders zijn arm, onbeduidend. En ze zorgen voor hun schapen en voor hun geiten. Nou, dan hebben ze precies genoeg om te leven. Dat is hun leven. Nou, God kiest juist het arme en het zwakke uit. Zo is hij zo. Hij stoot machtigen van de troon. En hij verhoogt nederigen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Maar rijken die genoeg hebben, die stuurt hij leeg weg. En toch sluit God de rijke en de machtige niet buiten. Want de engel zegt, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Al den volken, dat is een oude derde naam van het Nederlands, betekent heel het volk. Die blijde boodschap dat de redder geboren is, die is bestemd voor heel het volk Israël. Voor Joden die verlangend uitgezien hebben naar de komst van deze redder. zoals Simeon en Anna. Voor hen is deze blijde boodschap. Maar die blijde boodschap is ook voor mensen die er helemaal niet mee bezig zijn. En niet op gewacht hebben. En niet naar uitgezien hebben. Ook voor hen is deze blijde boodschap. Hij is voor jongeren en voor ouderen. Voor mannen en voor vrouwen. Voor armen en voor rijken. Voor hoeren en voor tollenaren. Maar ook voor farizeeërs en schriftgeleerden. Voor heel het volk. En na Pinksteren mogen we zeggen, hij is deze boodschap voor heel de wereld. Niemand wordt buitengesloten. Duidelijk genoeg, voor heel het volk. En toch zegt de engel nog 3 keer er nadrukkelijk bij, voor u. Voor u is heden de redder geboren. En ik verkondig u grote blijdschap. Dat voor u is geboren. En dit zal voor u het teken zijn. De herders krijgen 3 keer te horen. Deze redder die is geboren voor jullie. Zou u dat ook willen horen? Zo'n directe boodschap van God. Dat Christus voor u, voor jou geboren is. Vandaag krijgt u zo'n boodschap. Het woord van God is net een boodschap met evenveel kracht als de boodschap van deze engel. Deze redder is voor u geboren. Dat is de boodschap van het evangelie. U mag er zeker van zijn. En daarom zegt de engel met zoveel nadruk. Christus is persoonlijk voor u. Voor jou geboren. Ja, en dan heb je nog die andere engelen die erbij komen. Dat ere zij God zingen. En dan is alles weer weg. De hemel gaat dicht. En de herders zijn weer alleen. En met dit woord moeten ze het doen. Alles lijkt weer hetzelfde. Is het geen verbeelding wat ze gehoord hebben? Ze moeten het doen met het woord wat ze gekregen hebben. En daarmee moeten wij het ook doen. Het woord van God dat zegt, voor u is deze redder geboren. Vond u toch een bevestiging? Nou, heel het woord van God is er vol van. Het staat boven de wet. Ik ben de Heere, uw God. En Jesaja zegt, een kind is voor ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En Petrus zegt op de Pinksterdag, voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor allen die de Heere, onze God, roepen zal. En dan staat er in onze tekst nog bij, heden. Heden is voor u geboren. Heden, nu. Dat is typisch een woord van het evangelie. Het evangelie is altijd heden. Heden is voor u de zaligmaker geboren. En als de Heer Jezus gaat preken in Capernaum, de eerste keer, dan leest hij uit Jesaja 61. En hij zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En als hij in Jericho komt bij Zacchaeus in de boom. Hij zegt, Zacchaeus, haast u en kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. En tegen de moordenaar aan het kruis. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Heden. Als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Heden, vandaag, verkondig ik u grote blijdschap. Voor u is de redder geboren. Christus, de Heer, de zaligmaker van de wereld. Als u vandaag, heden, als u zijn stem hoort, verhard je hart niet. is dat geen blijde boodschap. Als je redding nodig hebt. Wat een kostbare boodschap. Als je ontdekt dat je verloren bent. Heden is voor u de zaligmaker geboren. Hoe vaak hebt u al kerstfeest gevierd? 10 keer, 20 keer, 40 keer, 60 keer. En hebt u zich laten redden door deze zaligmaker? Of bent u bezig nog steeds om uzelf te redden? Om uzelf te handhaven voor God? 60 keer kerst gevierd. En nog steeds niet gered. Al zo lang niet naar de stem van God geluisterd. Heden. Misschien wel heel serieus geweest. Naar de kerk gegaan. In de Bijbel gelezen, gebeden of de Heere mij wil bekeren. Maar nooit met heel je hart gezegd. Heere, red mij. Red mij van mijn vroomheid. Red mij van mijn zonde. Red mij van mijzelf. Red mij van het oordeel dat ik verdiend heb. Nooit met grote blijdschap. Dit kind, deze redder, in de armen gesloten. Nooit met lege handen naar hem toegegaan om alles van hem te ontvangen. En ben ik dan nog welkom bij God? Ik ben zo oppervlakkig, zo ongevoelig, zo ongelovig. Ja, u bent welkom bij God. Ik verkondig u grote blijdschap. Heden is voor u de zaligmaker geboren. En er is niet alleen grote blijdschap voor u en voor andere mensen. Er is ook grote blijdschap in de hemel. Als er een zondaar is die tot inkeer komt, zich bekeert en zich laat redden. Ga terug naar uw Vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard om uw kind genoemd te worden. Ik ben oppervlakkig, egoïstisch, onveranderlijk, ongevoelig, onverbeterlijk. Maar neem mij aan, omwille van dit kind, dat u voor mij liet geboren worden, om mij te redden. Dan juicht de hemel van grote blijdschap. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Niemand wordt buitengesloten, alleen wie zichzelf buitensluit. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Jezelf verharden, dat is iets heel engs, iets heel gevaarlijks. Als je de roepstem van de Heilige Geest telkens maar negeert, in de wind slaat. Je eigen weg blijft gaan, ondanks dat de Heer telkens weer naar je toe komt. Dan, als je zo doorgaat, dan heb je reden om echt te vrezen, bang te zijn voor God. Dat kom je in de Bijbel ook tegen. Mensen die verschrikkelijk bang zijn voor God en dat God dan niet zegt, vrees niet. Dat is als zijn oordeel komt. Dat oordeel, dat heeft God op zijn eigen zoon gelegd. Jezus droeg op Golgotha de zonde van de wereld. En daarom is er voor ons redding, heden. Zo lief heeft God de wereld gehad. Maar dat betekent ook dat je God op het hart trapt. Als je daaraan voorbij blijft gaan. Als het je hart koud laat. Of het nu op een vrome of een goddeloze manier is. God heeft zich zo diep vernederd om ons te redden. En zegt u dan? Nee, dank u. Ik red mijzelf wel. God is nederig. maar u bent trots. In Lucas 2, hier kunnen we lezen wat God doet voor trotse mensen. Hij wordt zo nederig dat hij zijn zoon zendt. Hij laat een redder geboren worden voor trotse zondaar. Maar als dat onze trots niet kan breken, dan moet u thuis eens Jesaja 2 lezen. Daar staat wat God doet met hoogmoedige mensen die niet voor hem willen buigen. Jesaja beschrijft hoe zondaren in paniek raken. Ze proberen zich te verstoppen tussen de rotsen als de Heere komt met zijn oordeel. Ze zijn zo verschrikkelijk bang. En ze kunnen zich nergens verbergen. Dat komt terug ook in het boek Openbaring. Dat spreekt over de toren van het lam. Dat is de toren van het kind dat hier geboren wordt. En hulpeloos in doeken in een kribbe ligt. Dat kind zal toornen tegen alles wat trots is en niet wil buigen voor God. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Dat is ons tweede aandachtspunt. Het adres voor deze boodschap. We gaan naar het derde punt, het teken bij deze boodschap. Ja, zo'n geweldige boodschap. Zulk goed nieuws. Kan dat wel echt waar zijn? Is dat niet te mooi om waar te zijn? De herders krijgen er een teken bij. Dat ze kunnen weten, het is echt waar. Dit zal voor u het teken zijn. Dat moet wel een heel bijzonder teken zijn. Bij zo'n geweldige boodschap. Dat er een redder geboren is. En dit zal voor u het teken zijn. Gij zult het kindelijke vinden. In doeken gewonden. En liggend in de kribben. Pardon? Past dat nu bij de geboorte van een redder? Een door God gezalfde koning? Een kindje dat in doeken in een voerbak ligt? Ja, dat is nou een heel geschikt teken. In de eerste plaats voor die herder zelf. Dat zijn maar hele gewone mensen, arme mensen. En dit kind, het ligt in een gewoon huis, in een voerbak. En vaak wordt gedaan alsof Jezus in een stal geboren is. In Bethlehem stal lag Christus de Heer. Die stal kom je in de Bijbel nergens tegen. Als je daarover gaat nadenken, is het veel aannemelijker dat Jezus in een gewoon huis geboren is. Want de gewone mensen hadden geen stal voor hun dieren. Een huis van gewone mensen, die tijd bestond uit eigenlijk maar één groot vertrek. In het achterste deel, daar woonden en sliepen de mensen. En dan van voren, waar de deur was, had je een met een hek afgeschermd deel, of een deel die lager lag. En daar stond ook de kribbe, de voederbak. 'S Nachts stonden de dieren in huis. Dan konden ze niet gestolen worden, gaf ook nog wat warmte. En als morgens, iedere morgen, werden die dieren weer naar buiten gebracht. Jezus zelf verwijst dan een keer naar in een discussie met een overste van de synagoge in Lucas 13. En dan op de Sabbat maakt Jezus iemand beter en die man neemt hem dat kwalijk. Maar Jezus zegt dan, ja, maar iedereen van jullie maakt toch ook op de Sabbat zijn os of zijn ezel los van de kribbe en leidt hem heen om te doen drinken. Zo'n dier laat je 's morgens niet in je huis staan. Je brengt het naar buiten. Ook op de Sabbat natuurlijk. Wat een geschikt teken voor deze herders. Deze redder is geboren en hij ligt in een heel gewoon huis. Ze kunnen er gewoon naartoe gaan. Hij ligt niet in een heel mooi paleis waar je nooit mag komen als je maar een gewoon mens bent. Dit kind is bereikbaar. En de herders gaan met haast. En ze vinden het kindje liggend in de kribbe. Wat een geschikt teken voor hen. Maar het is ook voor ons allemaal een heel geschikt teken dat dit kind de redder is. Want zou u een teken willen? Een teken dat je zeker weet, ja maar God die bemoeit zich ook met mij. Hij heeft ook mij op het oog. Hij geeft om mij. Nou hier is het teken. Een redder voor u geboren en hij verschijnt als een hulpeloos kind. Kan God nog dichter bij ons komen? Kan hij nog meer gelijk worden aan ons? Dit kind is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. En daardoor kan hij heel ons zondige bestaan verlossen. Hij wordt arm om ons rijk te maken. En God komt niet met macht en met majesteit, met machtsvertoon. Hij imponeert u niet. Hij overtroeft u niet. Hij beveelt niet van alles. Hij komt niet met donder en bliksem. Nee, hij neemt de gestalte aan van een slaaf. Hij verlost ons door ons te dienen. We hoeven ons niet op te werken tot wat dan ook. We hoeven niets te doen. We hoeven ons niet anders voor te doen dan we zijn. Dit kind dient ons. Ook u. Wat is het teken? Ik het zeker weet. Hij werd aan u gelijk. Als een hulpeloos kind. Ja, maar kan God dan geen ander teken geven? Iets wat meer indruk maakt. Dat iedereen het ziet en wel erkennen moet. Dit is de redder. Kan God niet op een andere manier de wereld redden? Waarom laat God toe dat mensen met vrachtwagens op anderen inrijden? Waarom laat God toe dat Aleppo in puin geschoten wordt? Waarom doet hij niets tegen IS of tegen Boko Haram? Waarom, als hij toch de redder is, waarom laat God geen vuur uit de hemel naar beneden komen? Op zoveel verschrikkelijke dingen en zoveel verschrikkelijke misdadige mensen die zulke dingen doen. Waarom doet God niets? Dat zou toch een veel bijzonderder teken zijn. Veel geloofwaardiger. Als God er iets aan deed. Ja, waarom doet God dat niet? Nou, als God dat zou doen, vuur uit de hemel, dan zou dat vuur ook mij en jou treffen. Het is niet eerlijk om zo'n teken van God te vragen. Als het kwaad anderen treft, en als het kwaad mij treft, als het mij raakt, dan moet God ingrijpen. Als anderen wat tegen mij doen, dan moet God er iets aan doen. Maar als ik zelf kwaad doe, ja, dan moet u maar even de andere kant op kijken. Moet God ook vuur uit de hemel laten komen als jij iets achterover drukt? Als jij kwaad spreekt over anderen? Als jij in het leven van iemand anders iets kapot maakt? Als jouw leven niet is zoals God vraagt? Ja, en God doet er iets aan. Maar hij zendt geen vuur uit de hemel. Hij zendt zijn zoon. Christus neemt de gestalte aan van een slaaf. Hij gaat helemaal in onze plaats staan. En dat vuur van Gods toren, dat komt neer op zijn eigen zoon. Zo is hij onze redder. Die kribbe is het voorportaal van het kruis. God wordt nederig om ons te verhogen. Hij wordt arm om ons rijk te maken. Hij wordt hulpeloos om ons te hulp te komen. Hij wordt kwetsbaar om zich te laten kwetsen. Hij wordt sterfelijk om onze dood te sterven. Zo redt God. Zo geeft Hij leven. Zo zorgt God voor verzoening. En zo overwint God de duivel, de zonde en de dood. Omdat Christus nederig is. Daarom kan Hij echt onze redder zijn. En een oud kerstlied zegt dat heel mooi. O Heer Jezus, God en mensen, die aanvaard hebt deze staat. Geef mij wat ik door u wens. Geef mij door uw kindsheid raad. Sterk mij door uw tere handen. Maak mij door uw kleinheid groot. Maak mij vrij door uw banden. Maak mij rijk door uw nood. Maak mij blijde door uw lijden. Maak mij levend door uw dood. Amen.
Wij zingen uit Psalm 113. Wie is gelijk aan de Heere, onze God, die zeer hoog woont en die zo laag ziet en de armen uit het slijk opricht. Psalm 113, vers 3 en vers 4. Gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wie is aan u gelijk? Heere, wij danken u dat u zo bent, zo hoog verheven en toch zo laag, zo diep neergedaald, zo dicht bij ons. Dat u zo onze redder bent van alle nood en dood en zonde en duivel en hel. Heere, wij prijzen uw grote naam voor de grote blijdschap die u ons laat verkondigen. Heden, de redder, geboren. Ik heb dank voor uw evangelie deze dag. Wij bidden, Heere, mag het ons het ontvangen worden, het beleidschap, als uw woord, als de boodschap van redding, die ons leven kan veranderen en vernieuwen, die eens alle dingen nieuw zal maken. Behoed ons, Heer, dat ons hart verharden en dat uw woord ons leidt in alle vragen. Alle twijfels die we kunnen hebben. Heere, gedenk, ontferm u over hen die lijden. En mogen we te midden van alles wat om ons heen zien gebeuren, wat ons verbijstert, beangstigt, verontwaardigt, moedeloos maakt, hoop hebben, Heer, dat u redt. Juist door zwakheid en krachteloosheid heen. En mag ook die hoop ons motiveren om er iets tegen te doen. Tegen al het onrecht en lijden. Dat we weten dat eens alle dingen nieuw zullen worden. En het kwaad en de zonde niet het laatste woord hebben. Zegen zo uw woord van deze dag, Heer. Ga mee als we hier vandaan gaan. En ons veilig de plaats van bestemming. Geef een gezegende avond. Geef morgen een goed Kerstfeest met de kinderen. En wees bij ons deze week van vakantie of ook als we moeten werken. Behoed en bewaar ons, geef ons kracht voor alle dingen. Wees nabij in eenzaamheid, in pijn en verdriet, juist ook in deze dagen. Hier zegen ook dominee van den Brink en zijn gezin, de dienst in de gemeente hier. Maak tot een rijke zegen, geef kracht, wijsheid en genade ook aan broeders van de kerkenraad, het leiding geven en dienen. Dus zo danken we u voor uw grote genade. En bidden, Heer, vergeef onze zonde ook in deze dienst. En neem onze dank aan en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 98. We zingen het tweede en derde vers, vers 2. Juich dan de Heere met blijde galmen. Gij ganse wereld, juich van vreugd. En vers 3, dat zeer een huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. Psalm 98, vers 2 en 3. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.